50.000 bedrijven moeten rapporteren over duurzaamheid. Een nachtmerrie zonder software. En de beste CSRD-software komt uit Nederland. Wij maken nu startklaar in 3 maanden. Demo en offerte op www.mastersustainability.today.
Alem, dat en meer bespreek ik in het beleggerspanel. En daar zit Jacco Heemskerk, hoofdbeleggingen bij Willis Towers Watson, en Martijn Rozemuller, Head of Europe bij Van Eck. Welkom allen. Fijn dat jullie er zijn. Voor jou, Jacco, is dit nou niet een hinderlijke onderbreking, maar jij leeft alleen maar toe naar vannacht, begrijp ik.
Ja, ik vind die Amerikaanse presidentsverkiezingen vind ik fantastisch. Dat kijk ik al jaren. En ik ga samen met een vriend dit keer ga ik dat kijken. En voor ons is het natuurlijk geen Trump, geen Biden. Want dat is voor ons, we mogen niet stemmen, het is geen van Biden.
Geen van Biden. Ik vermoed zomaar dat jij dacht toen je thuis vertrok, ja, deze ga ik zeker maken. Nou, in de eerste minuut gelukt. Ja, zeker weten. Voordat we daar dieper op ingaan, graag nieuws over jullie laatste transactie. Jij mag het zeggen, Martijn.
Ja, in het kader van alle onrust en de wat oplopende goudprijs, GDX, goud ETF, toch een beetje een extra balans in de portefeuille aan te brengen.
Goud blijft het dus toch maar doen?
Ja, nou goed, je zou kunnen zeggen dat ik misschien aan de late kant was al, want goud doet het al een tijdje natuurlijk aardig. Maar goed, er zijn best wel een aantal experts die denken dat dat nog behoorlijk door kan lopen. En nou goed, daar probeer ik dan een klein beetje op in te spelen met een accent in mijn portefeuille.
En voor de beginnende belegger of de beginnende luisteraar, want ook die zijn er iedere keer weer. Waarom is goud zo'n goede, of in ieder geval veilige optie?
Nou, goud aan zich, dan moet je even het onderscheid maken tussen goud als zeg maar klomp goud in de kluis of aandelen van goudmijnbedrijven. Goud aan zich is vaak, wordt gezien als een safe haven, hè, iets wat altijd waarde zou houden. En waar mensen naartoe vluchten in geval van marktonrust. Goudmijnbedrijven die kunnen daar, als dat gebeurt, extra van profiteren. En zeker in de huidige situatie, omdat ze heel goed hun financiële huishouding op orde hebben op het moment.
Wat is jouw of jullie laatste transactie?
Ja, nou kijk, ik heb mijn wollen trui al aan. Je zag het, geen jasje, dasje. Dat hoeft tegenwoordig niet meer. Maar afgelopen weekend hebben we met veel plezier naar het NK Schaatsen zitten kijken. Het seizoen is begonnen, het wordt wat kouder, ook al was het 20 graden. En dat doet me denken aan het feit dat wij nog niet al te lang geleden aan onze portefeuille een ijsbaan in Nijmegen hebben toegevoegd.
Nou, dat is verbazingwekkend nieuws.
Ja.
En waarom zou je een ijsbaan in Nijmegen aan je portefeuille willen toevoegen?
Nou ja, kijk, een ijsbaan is eigenlijk een heel goed en aantrekkelijk alternatief voor gewoon onroerend goed. Zeker commercieel onroerend goed, wat het op een ogenblik vrij slecht doet. Als je naar een ijsbaan kijkt, dan heb je een hal waar een huurder in zit, een overheid, die voor hele lange termijn inflatie gecorrigeerde huren betaald. En dat is natuurlijk voor bijvoorbeeld een pensioenfonds ontzettend aantrekkelijk.
Jullie hebben toch wel gekeken naar de financiële malaise die al jaren duurt bij Tialf, hè? De bekendste ijshal van Nederland. Daar valt geen droogbrood mee te verdienen, maar in Nijmegen is de situatie anders.
Nijmegen, dat gaat goed.
Ja, maar ik meen het wel serieus. Ja, nee, als Tialf in het nieuws is, dan is het tegenwoordig niet meer om de wereldrecords, want die worden dan niet meer gereden, maar om de vraag, wat is de toekomst nog van Tialf, al dan niet verbouwd?
Nou is dat misschien ook van een iets ander kaliber dan de ijsbaan in Nijmegen. Maar in Nijmegen zit ook nog gewoon een restaurant en er zit een parkeergarage in. Dus er is naast de huurinkomsten voor de eigenaar zijn er ook nog wel andere inkomsten.
Nee, het restaurant zal het ook goed doen op dit moment. Goed, Jacco. Ja. Nee, ik wens jullie uiteraard heel veel succes met de ijsbaan in Nijmegen. Dat meen ik oprecht. Dan gaan we nu naar Trump of Biden. Ja, voor jou is dat dus een hoogtepunt, iedere 4 jaar weer. Maakt het voor beleggers veel uit, Martijn? Wie er wint?
Nou, uiteindelijk was 4 jaar geleden was iedereen natuurlijk doodsbang dat Trump zou winnen, want het zou een ramp zijn voor de beurs. En ik weet het nog goed, ik was in die periode, of kort voor de verkiezingen in New York, en dat leefde enorm. En ik sprak ook mensen die portefeuilles hadden verkocht uit angst dat Trump zou winnen. Nou goed, hij won en het ging allemaal heel crescendo. Dus ja, weet je, er is geen pijl op te trekken. En ik denk uiteindelijk dat het allerbelangrijkste is dat, in ieder geval voor deze keer, dat het Senaat en de president aan dezelfde kant staan. En dan krijg je in ieder geval, als het goed is, flink wat stimulatie. En dat is goed voor beleggers. Als de onzekerheid is, dan wel doordat de uitslag heel lang op zich laat wachten en wordt aangevochten. Dan wel doordat zeg maar, het Senaat en de president aan de andere kant staan. Dat is wat minder gunstig.
Maar stimulering en in welke mate, dat hangt toch wel af van wie er wint. Want een extra stimuleringspakket is aannemelijker als Biden wint, toch?
Klopt. Maar dan nog steeds moet hij wel het Senaat mee hebben om het ook daadwerkelijk te kunnen gaan uitvoeren. Dus je zou kunnen zeggen dat als je echt op details kijkt, is misschien Biden en dan ook de Senaat aan zijn kant iets betere uitkomst dan Trump en Senaat aan zijn kant.
Ik weet niet of jullie het gelezen hebben, maar het FD kwam gisteren met een heel diepe analyse van welke president er nu voor beleggers wenselijk is of niet. En heel kort gezegd kwam het erop neer dat op dag 1 de beurs profiteert van Trump als president, want continuïteit. Maar voor de langere termijn zou een democratische president dan weer beter zijn. Is dat verrassend?
Nou,
het even in de groep.
Is dat verrassend? Volgens mij maakt het op lange termijn allemaal niet zo heel gek veel uit. Maar als je dan toch kijkt naar de historie, dan blijkt de beurs het beter gedaan te hebben als democratische presidenten wonnen. Terwijl
echt een eeuw terug in die analyse die het FD aanhaalde, dan ja.
Ja, en als je kijkt naar de resultaten, ik geloof dat ze hebben gekeken naar de laatste 3 maanden voorafgaand aan de presidentsverkiezingen vanaf de jaren 30. En als er dan de beurs op een min stond, dan won de uitdager en anders bleef de zittende president zitten. En dat gebeurde in 88% van de gevallen. En de beurs is in de 3 maanden voorafgaand aan de presidentsverkiezingen nipt lager gesloten. Dus was de verwachting dat het Biden ging worden.
Ik zou die wekker niet meer zetten. Je weet de uitslag al. Nee, maar moet je dit soort statistieken? Nee. Want dat valt me op sinds dit beleggerspanel een mooie plek heeft gekregen in dit programma. Veel mensen die de beurs volgen, die leven van statistieken.
Ja. Ja,
het is ook heel verleidelijk natuurlijk om inderdaad te denken dat je door dit goed te voorspellen aan de hand van goede statistieken lezen een verschil kan maken en extra rendement kan halen in je portefeuille. Maar ja, de waarheid is waarschijnlijk dat hooguit op de hele korte termijn misschien eens een keer goed of slecht kan uitpakken, maar op lange termijn heeft het weinig invloed.
Ja. Een goed en een vermakelijk verhaal is nog niet een waar verhaal.
Nou ja, kijkend naar die beursrendementen waar het over ging in die analyse, blijkt dus dat vanaf het begin van de vorige eeuw op de plekken 1 tot en met 5, waar het gaat om het minste rendement, republikeinse presidenten staan.
Ja, wat zegt het?
Nou ja, dat was eigenlijk mijn vraag aan jullie.
Ja.
Ik denk persoonlijk niet zo heel veel, maar het is wel zo dat het bij beleggers toch enorm leeft. We hadden vorige week een webinar met een ex-congressman die zijn licht liet schijnen op wat er zou gaan gebeuren. En je merkte dat bijna alle vragen van beleggers die bij ons binnenkwamen gingen toch over welke assetcategorie moet ik dan hebben als Biden wint of waar moet ik in zitten als Trump wint.
Nou, en kan je een klein deel van dat webinar hier nog eens dunnetjes over doen? Waar moet je in zitten?
Nou, dat was dus ook juist wel de conclusie, dat je daar eigenlijk geen pijl op kan trekken. Je weet van Biden dat hij waarschijnlijk veel infrastructureel gaat stimuleren. Ja, dan zou je dus kunnen denken dat je misschien in die sector goed zit als hij aan de macht komt.
Dat was overigens 4 jaar geleden ook een van de beloftes van Trump, dat hij behoorlijk zou gaan investeren in de infrastructuur. En als je kijkt wat er dan de afgelopen 4 jaar op dat vlak is gebeurd, is het heel weinig. Dus dat geldt natuurlijk voor alle politieke beloftes die worden gemaakt en gedaan. Ja, kijk maar eens wat er in de praktijk nog van terecht komt. Maar wat volgens mij in grotere lijnen wel al duidelijk is dat Biden dingen van plan is met de belastingen.
Ja, dat klopt. En Trump is ook dingen van plan met de belasting. Alleen zijn beide andere dingen van plan met de belasting. Hè? Dus Trump die zegt die belastingvoordelen die wil ik eigenlijk wel handhaven. En dat treft dan met name de rijkste Amerikanen. Terwijl Biden zegt, nee, ik ga corporate taxes ga ik verhogen en daarmee ga ik ruimte creëren, fiscale ruimte creëren om te gaan stimuleren. Dat betaalt zichzelf dan uiteindelijk terug. Dus de wat ze doen is wel degelijk anders. En daar ligt nu denk ik ook bij beleggers een gedeelte van de, nou ja, de angst dat Trump erg spreekt in het voordeel van bedrijven. En ook van de wat rijkere Amerikanen, de meer vermogende Amerikanen. En dan zou je denken, dan is die andere dat niet.
Ja, je zou kunnen zeggen dat Trump misschien meer de speculanten aanspreekt. Hè, mensen die op korte termijn iets willen doen. Terwijl Biden, democratie, zei het net al, dat op lange termijn vaak dat beleid meer aansluit. Ja, dat meer beleggers aanspreekt. Want we hebben het wel steeds over beleggers. Maar als jij kijkt naar wat de beurs morgen doet, ben je wat mij betreft meer een speculant dan een belegger. Een belegger die kijkt echt over een periode van jaren. Dus eigenlijk verder dan de 4 jaar waar we het nu over hebben bij deze verkiezingen.
Wat zou nou het slechtst denkbare scenario zijn?
Onzekerheid. Dus stel dat er niet een duidelijke uitslag komt en er blijft een lange periode van gesteggel en rechtszaken, dat is denk ik het slechtst.
Ja, je kunt het heel erg opblazen. Hè. Dus ik vond het al verwonderlijk dat in New York en Washington de winkels allemaal zijn dichtgespijkerd, omdat ze bang zijn voor rellen naar de verkiezingen. Nou, dat vind ik al een enorm signaal. Als dat tijden gaat duren voordat je duidelijkheid hebt en de bevolking onderling ook nog eens met elkaar op de vuist gaat.
Walmart,
letterlijk,
die volgens mij alle wapens uit de schappen heeft gehaald. En zorgt dat je bepaalde zaken niet meer kunt kopen. Ook in angst, uit angst voor rellen. Dus de gemoederen zouden daar kunnen oplopen.
Ja, het is in ieder geval bijna ontwapenend.
Ja, ontwapenend. Het klinkt bijna alsof je het over verkiezingen in een soort bananenrepubliek hebt. Dat je dit soort taferelen, dat je daar bang voor bent.
Laten we ook nog even kijken naar het belang van Amerika voor Nederlandse beleggers. Daarover stond een kort bericht in de Telegraaf. Beleggers steken van elke 4 euro 1 euro in Amerikaanse bedrijven. Liever Netflix dan Philips.
Dat valt nog mee. Als je kijkt naar wat de marktkapitalisatie is in de Verenigde Staten ten opzichte van het geheel in de wereld, is dat misschien wel 40% of meer. Het zou ook 40% kunnen zijn.
Nou, dan kunnen we dus zeggen, waar komt die terughoudendheid van die Nederlandse beleggers dan vandaan?
Nou, omdat je misschien niet alleen hoeft te kijken naar de marktkapitalisatie, maar ook kunt kijken naar wat het aandeel van een regio of een land is in het wereldwijde inkomen. En dan zijn de allocaties naar Azië, China bijvoorbeeld en Europa zijn al groter.
Nou, er kwam bij dat het onderzoek, ik heb het gezien, met name ging over individuele aandelen en hoe particuliere beleggers daar hun geld beleggen. De meeste van die particuliere beleggers hebben ook nog wel, laten we zeggen, ETF's of fondsen, waar ook nog voor een deel Amerikaanse aandelen in zitten. En ik denk dat dat niet meegenomen werd.
Want dan kom je dus uit op een hoger percentage.
Dan kom je uit op een hoger percentage. De MSCI World heeft 60% Amerika in over het algemeen de index.
Dus als je de index volgt, dan kom je uiteindelijk voor een groter deel in Amerika terecht. Ja. En dan kom je terecht in grote bedrijven, dan kom je terecht in groeibedrijven, dan kom je terecht in techbedrijven. Dus daar weet je dan.
We gaan naar de kwartaalcijfers over het derde kwartaal.
Zaken doen.
En dat doe ik samen met het beleggerspanel. Dat bestaat uit Jacco Heemskerk van Willis Towers Watson en Martijn Rozemuller van Eck. Die kwartaalcijfers, laten we dichter bij huis beginnen. Adecco kwam met cijfers, de grote uitzender. Gisteren ook al PostNL. Ryanair, ook een Europees bedrijf. In het algemeen, dan kunnen we later inzoomen. Wat wil jij zeggen over dat derde kwartaal en de cijfers, Jacco?
Ja, heel verrassend genoeg dat het toch weer beter was dan mensen hadden gedacht. Hoe kan het ieder kwartaal weer?
Ja, dus dat is gewoon een fopspeen waar mensen in blijven trappen.
Ja, en je ziet als het tegenvalt, PostNL, je noemde het net, als het tegenvalt en de omzet groeit en de winstgevendheid is goed, maar het is minder dan dat analisten hadden ingeschat, dan valt het aandeel terug.
Ja, wat moet je nou nog eigenlijk doen om beleggers in beweging te krijgen? Of laat ik zeggen enthousiast te krijgen? PostNL doet het meer dan behoorlijk, overtreft de verwachtingen.
Nee, het overtreft dus niet de verwachtingen.
Het overtreft de eigen cijfers misschien, of de eigen verwachtingen.
Dus ze hebben groei, maar die groei die vlakt af. En de winstgevendheid is op zichzelf gezien goed. Ja, als je denkt dat er meer in had gezeten, ja, dan ben je teleurgesteld. Als de verwachting anders is, dan is het moeilijk. Dus je moet die verwachtingen zien waar te maken als bedrijf.
Ja, er valt weinig aan toe te voegen, denk ik. Het is, het is precies hoe het is.
Ja, maar en wat betekent dat dan over wat je vooraf misschien moet communiceren over wat je als bedrijf verwacht? Want als je inderdaad zorgt dat je zelf eroverheen kunt springen, dan zijn beleggers misschien wat eerder enthousiast.
Ja, maar goed, kijk, het klinkt heel verleidelijk om als bedrijf dan altijd een beetje voorzichtig in te zetten, zodat je altijd positief kan verrassen. Hè, want dat zou natuurlijk altijd mooi zijn. Maar ja, analisten zijn natuurlijk ook niet gek. Hè, die gaan natuurlijk zelf hun eigen inschatting maken en die hopelijk snel door als het bedrijf zelf te conservatief is.
Nou, maar het gaat over bedrijven. Het gaat ook vaak over het optreden van centrale bankiers. De Fed, de ECB, grote pakketten. Ja. En als die pakketten dan net iets minder groot zijn. Maar het gaat toch altijd om gigantische bedragen, om historische beslissingen. Ja, dan zeggen financiële markten, zagen we wel aankomen. Het is eigenlijk niet genoeg.
Nou, of het is al ingeprijsd.
Wat moet je dan nog doen?
Ja, maar dat is ook. Kijk, het is binnenkort Sinterklaas. En als je al precies weet wat er in het pakje zit, dan is de verrassing niet zo groot.
Ja. Dat is een wijsheid.
Ja.
Ja, oké. Okay. Nou, dan laten we het daarbij. Dan wil ik misschien nog eventjes naar de cijfers van vandaag van Adecco.
Ja.
Ook volgens verwachting. Want kort samengevat, de omzetdaling is wat minder dan in het tweede kwartaal. Enig herstel. Waarschuwingen voor de wat nabijere toekomst. Dan het vierde kwartaal misschien toch een beetje onzeker. Nieuwe lockdowns.
De verbetering van de omzet en de winstgevendheid is daar. Dat zag je ook al bij Randstad. En, dus dat is op zich niet zo heel gek. Ik dacht dat Adecco zei dat ze juist wel optimistisch waren over het vierde kwartaal.
Nou, wel optimistisch, maar wel ook natuurlijk ook in hun eigen toelichting. Wij zien nog geen effecten van een nieuwe lockdown, maar hij is er natuurlijk wel.
Dat klopt. En wat ze aangeven is, dat we hadden het net over verwachtingen schetsen, dat ze toch denken dat ze die storm wel kunnen trotseren. Dat ze er goed op voorbereid zijn. En dan spreken ze zich toch vrij dapper uit.
Ja.
Ja, en ik moet zeggen dat ik volg deze branche niet op de voet ieder kwartaal. Maar ik heb uiteraard vanochtend even gekeken naar de cijfers, omdat ik wist dat ze aan bod kwamen.
Ja, waarvoor onze dank.
Nou, en wat mij toen toch wel opviel was dat, hè, zonder enige, laten we zeggen, voorkennis of benchmark, vielen ze me SEC ook niet tegen. 15% minder omzet dan vorig jaar in deze periode. Terwijl we de hele COVID de afgelopen 9 maanden langs hebben zien komen. Ja, vind ik op zich niet heel slecht.
Hoeveel waarde moet je überhaupt nog hechten aan cijfers van uitzendorganisaties, aan arbeidsmarktcijfers? Want er zijn ontzettend veel maatregelen. In Nederland is dat de NOW-regeling, maar in heel Europa en heel de wereld wordt er natuurlijk van alles uit de kast getrokken om mensen aan het werk te houden. Waardoor misschien de waarde van die arbeidsmarktcijfers ook wat onder druk komt te staan.
Nou ja, daar zal een verandering in zitten. Kijk, je kunt zien dat je flexibele schil misschien als eerste gaat. Ja. En dat heb je eerder dit jaar ook gezien. Ik geloof dat een groot deel van die mensen nu wordt gerapporteerd om weer terug aan het werk te zijn. Maar als het onzeker is, vinden bedrijven tegelijkertijd ook een flexibele schil juist weer heel aantrekkelijk. Dus dat zou ook in hun voordeel kunnen spreken.
Bedrijf waar voor het eerst sinds tijden, voor het eerst in decennia ook weer een verlies te noteren valt, dat is Ryanair. Niet echt verbazingwekkend, maar misschien een belangrijk verschil is dat Ryanair nog een enorme buffer heeft. Eigen kapitaal heeft van miljarden. Kom er nog eens om bij luchtvaartmaatschappijen. Is dat de vrucht van goed beleid of niet?
Ja, ik neem aan van wel. Ik heb ook op kleinere schaal de afgelopen maanden me wel eens afgevraagd her en der hoe je als ondernemer binnen 1 of 2 maanden in de problemen zou kunnen komen. Dan heb je wat mij betreft misschien niet voldoende buffers. En dan weet ik best dat het lang niet in iedere sector even makkelijk is. Maar ik ga ervan uit dat dit inderdaad niet een cadeautje was wat ze nog ergens terugvonden in de kelder, maar wat ze gewoon echt zorgvuldig hebben opgebouwd om inderdaad als onderneming ook slechte periodes te kunnen overleven.
Je mag het natuurlijk hebben over buffers, maar als je als luchtvaartmaatschappij zoveel kosten maakt die gewoon doorlopen, want dat kan bijna niet anders. Maar je verdient helemaal niks. Dan gaat helemaal niemand meer op vakantie. Er stapt niemand meer aan boord. Ja, dan kan het natuurlijk ook snel ophouden.
Ja, dat kan. Dus je ziet de meeste luchtvaartmaatschappijen het ook heel slecht doen. Als je kijkt naar British Airways bijvoorbeeld, die doet het aanmerkelijk slechter. Die heeft, als je naar de kredietwaardigheid kijkt, een double B, dus een junk bond status. Daar waar Ryanair gewoon een investment grade triple B status heeft. Een van de redenen waarom Ryanair er goed voor staat is ook omdat ze op tijd financiering hebben opgehaald. Dus ze hebben eerder dit jaar hebben ze en een obligatie geherfinancierd die volgend jaar afloopt. En ze hebben aandelenkapitaal uitgegeven. Ah. En dat is natuurlijk op zich wel prudent. In 2008 zag je dat ook tijdens de kredietcrisis, dat bedrijven die dat goed deden en goed timden, die zaten er met een cash goed bij.
Dan van de luchtvaartmaatschappij die nog enigszins overeind blijft naar die andere luchtvaartmaatschappij waar het aanzienlijk moeizamer gaat, namelijk KLM. Krijgt steun van Wopke Hoekstra, maar dan wel als iedereen aan boord is tot 2025. Piloten, daarvan wordt een loonoffer verwacht. Dan hadden die piloten zelf een andere gedachte bij. De koers van Air France KLM stond gisteren, toen dit in alle hevigheid losbarstte, eerst dik in de min. Daarna was er een herstel. Hebben jullie dat ook een beetje gevolgd? En hebben jullie misschien een verklaring? Want die piloten zijn nog altijd niet aan boord.
Ja, kijk, dit is denk ik wat meer speculatief. Dat mensen denken,
dat
gaat er wel
in
of niet.
Beleggerspel. Ja,
dat kan. Gaat er wel of niet een transactie komen? Denk je van niet, dan daalt de koers. Denk je van wel, dan stijgt die. Ik heb niet naar volumes gekeken, maar dat zou op dunne volumes zou dat best kunnen uitslaan.
Ik hoorde nog iets over een lage olieprijs. En toch, als die olieprijs laag blijft, dat mocht het allemaal weer aan de praat raken, dat dat in het voordeel zou zijn van luchtvaartmaatschappijen, dus ook van KLM.
Ja, op lange termijn wel. Ik weet niet welke posities ze hebben ingedekt en hoe dat er uiteindelijk in uitspeelt. Maar KLM is een... Ik heb het in ieder geval gisteren op de voet gevolgd, de discussie. Ook in de wetenschap dat we het hier vandaag over zouden hebben. En het is wonderlijk hoe dit loopt.
Wonderlijk?
Nou ja, kijk, de piloten werden gisteravond op televisie toch ook weggezet als een soort stuurknuppels. Hoe kun je het nou laten gebeuren dat je in de publieke opinie zo voor gaas gaat? Terwijl het bedrijf echt heel erg dat steunpakket, die financiële middelen van de overheid nodig heeft. Dus waarom laat je dat hangen? Waarom ben je zo bezig met je eigen belang voorop te stellen en kijk je minder naar het bedrijf?
Dat zijn de vragen die jij je stelt. Of kun je dat
nou, niet alleen
wel,
ik, maar
voor een deel wel verklaren? Want nou, zij zeggen, wij dachten dat wij het goede deden en plotseling komt daar een voor ons in ieder geval aanvullende voorwaarde bij dat het tot 2025 is. Wij zien dit als een blinde cheque en die tekenen wij niet.
Ja, dus daar kan ik twee dingen over zeggen. Ik ben gelijk terug gaan kijken naar eerdere perscommunicaties, wat daarover gezegd werd. En in april werd al gezegd dat dit gold voor de periode van het steunpakket. Dus ik kan me niet voorstellen dat ze dat niet wisten. Ik kan me best voorstellen dat ze met de directie van KLM iets anders hebben onderhandeld. En dan kun je dus ook een deel van dit probleem bij de directie van KLM neerleggen. Maar dan nog denk ik dat die piloten, los van de technische argumenten die je kunt hebben, ja, het politieke aspect hiervan is natuurlijk waardeloos.
Ja. Ja, per technisch lijkt het voor de pilotenbond niet zo'n goede zaak. En ik hoorde ze zeggen van ja, we kunnen niet zien hoe de wereld over 3 tot 5 jaar eruit ziet. Dus we willen niet voor 3 tot 5 jaar deze commitment afgeven van 20% minder. Tegelijkertijd denk ik dat als je hem omdraait, KLM maakt 80% minder omzet. Je kan niet van mensen vragen 80% minder loon te gaan verdienen, hè, want dan werkt niemand meer. Maar je kan wel vragen 4, 5 jaar lang 20% in te leveren. Dus op die manier gezien is het eigenlijk helemaal niet zo'n gek voorstel. En denk ik dat de piloten solidair moeten zijn met de rest van de KLM personeelsgroep. En ze hebben weinig keus, denk ik, dan dit gewoon te accepteren.
Wat er ook gebeurt, die staatssteun die is er niet voor niets. Dat bedrijf staat er misschien niet al te florisant voor. Er zijn in Frankrijk discussies over hoe de groep verder moet gaan of niet moet gaan. Als belegger moet je nou zorgen dat je weg bent hier, of ontstaat er ook een kans om er juist nu in te stappen en hopen dat het ooit weer beter gaat?
En die kans is aanwezig. Zelf ben ik niet een enorme fan van luchtvaartaandelen. Maar een slecht bedrijf hoeft geen slecht aandeel te zijn.
Vind je Air France KLM nu een slecht bedrijf?
Het zit in ieder geval in een industrie die ontzettend ingewikkeld is. En het voortbestaan van KLM, dat vergt heel wat hoofdbrekers. Dus ik zou daar niet onmiddellijk mijn geld in stoppen.
Ik vind het wel interessant wat je zegt, dat een slecht bedrijf nog geen slecht aandeel hoeft te zijn. Noem eens een voorbeeld.
Nou, je kunt een slecht bedrijf hebben waarvan het aandeel ondergewaardeerd is. Dat is eigenlijk waar je het net nu over vraagt. Hè. Is het aandeel KLM zo ver teruggevallen dat het interessant is om het nu toch op te pikken?
En wat zou jij in dat geval doen?
Ten eerste ben ik het wel eens met dat inderdaad. Ook van een slecht bedrijf kan het aandeel zo laag staan dat je het wel zou moeten willen hebben. Maar in het geval van KLM, als ik kijk en dan puur naar mezelf en mijn directe omgeving. KLM is voor een deel natuurlijk afhankelijk van zakenvluchten. Ik vloog voorheen relatief vaak. Doe dat nu niet meer. Onder andere tot grote vreugde van mijn kinderen en vrouw. Maar ik heb ook gemerkt dat ik vliegen niet per se nodig heb. Ik kan met Zoom kan ik ook mijn collega's in het buitenland aansturen. En ik denk ook dat ik de komende jaren veel minder gaan vliegen. Dus het zou best wel eens een structurele omzetverlaging kunnen zijn voor KLM, als heel veel zakenmensen een beetje op diezelfde manier ernaar kijken. En ik hoor het om me heen zeker. Dus ook om die reden denk ik, ja, KLM, ik zou er persoonlijk, als ik hier over een tijdje weer zit, is het niet mijn laatste aankoop geweest.
Lekker zoomen, lekker in je wollen trui, je Mart Smeets truien, vergaderingen te lijf gaan, hè Jacco? Het kan allemaal.
Zeker.
Jacco Heemskerk was hier van Willis Towers Watson en Martijn Rozemuller van Van Eck. Dank voor jullie komst, voor jullie bijdrage aan het beleggerspanel. Dit was het voor vandaag wat betreft BNR Zaken doen. Voor Jacco is het pas het begin, hè, de hele nacht nog door. Succes ermee. Morgen dan is hier Kees van der Waai, voorzitter van Venica. Dat is de branchevereniging voor de cateringbedrijven. Cateraars krijgen klap na klap door de coronacrisis. Hoe het tijd te keren is, dat hoor je morgen in dit programma. Nu is het eerst tijd voor Nieuwsroom, de dagelijkse podcast van het FD en BNR. Veel plezier, tot morgen.
50.000 bedrijven moeten rapporteren over duurzaamheid. Een nachtmerrie zonder software. En de beste CSRD-software komt uit Nederland. Wij maken nu startklaar in 3 maanden. Demo en offerte op www.mastersustainability.today.